Kerkenraad heet u hartelijk welkom in deze dienst en heeft de volgende afkondigingen voor u. Vrijdagmorgen is er gebedskring en er zijn in deze dienst 3 collectes, 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste collecte is voor het instand houden van de eredienst. De tweede collecte is voor de diaconie met als doel evangelisatiewerk. De collecte bij de uitgang is voor de kerkvoogdij. En we bevelen ook de zending- en evangelisatiekist bij de uitgang van harte bij u aan. Tot zover de afkondiging. Al onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, eeuwig leeft en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader in Christus Jezus onze Here, door de Heilige Geest. Amen. Tot voortzetting van onze dienst, Psalm 76 en daarvan het 4e vers. 76, vers 4. Gij, vreselijk zijt gij in het gericht. Wie zal bestaan voor uw gezicht? Zo ras uw mond het vonnis streek, uw oordeel van de hemel bleek. Toen vreesde de aarde voor uw ogen, toen werd ze stil door uw vermogen. 76, het 4e vers. Wij belijden ons geloof vanavond met de woorden van de 12 artikelen en zingen daarna uit Psalm 55, vers 1. O God, neem mijn gebed ter oor. Gij, die het geroep uw volks wilt horen, verberg u niet voor al mijn smeken. 55, vers 1, na onze geloofsbelijdenis, spreken ieder van u in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij gaan lezen uit Gods heilig woord en wel uit Markus 11. Beginnen bij vers 12 en lezen door tot vers 26. Dus Markus 11, vers 12 tot en met 26. En des anderen daags, als zij uit Betanië gingen, hongerde hem. En ziende van verre een vijgenboom die bladeren had, ging hij om te zien of hij ook iets op dezelve zou vinden. En daarbij gekomen zijnde, vond hij niets dan bladeren. Want het was de tijd der vijgen niet. En Jezus antwoordende zeide tot dezelve, niemand eet de enige vrucht meer van u in der eeuwigheid. En zijn discipelen hoorden het. En ze kwamen uit Jeruzalem. En Jezus in de tempel gegaan zijnde, begon degene die in de tempel verkochten en kochten uit te drijven. En de tafels der wisselaars en de zitstoelen, degene die de duiven verkochten, keerde hij om en liet niet toe dat iemand enig vat door de tempel droeg. En hij leerde, zeggende tot hen, is er niet geschreven, mijn huis zal een huis des gebeds genaamd worden. Alle volken. Maar gij hebt dat tot een kuil der moordenaren gemaakt. En de schriftgeleerden en de overpriesters hoorden dat en zochten hoe ze hem doden zouden. Want ze vreesden hem, omdat de ganse schare ontzet was over zijn leer. En als het nu laat geworden was, ging hij uit buiten de stad. En des morgens vroeg voorbijgaande, zagen zij dat de vijgenboom verdord was, van de wortels af. En Petrus, zulks indachtig geworden zijnde, zeide tot hem, Rabbi, zie, de vijgenboom, die gij vervloekt hebt, is verdord. En Jezus antwoordende zeide tot hen, hebt geloof op God, want voorwaar zeg ik u, dat zo wie tot deze berg zal zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen. En niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat hetgeen hij zegt geschieden zal. Het zal hem geworden, zo wat hij zegt. Daarom zeg ik u, alle dingen die gij biddende begeert, geloof dat gij ze ontvangen zult en zij zullen u geworden. En wanneer gij staat om te bidden, vergeeft indien gij iets hebt tegen iemand. Opdat ook uw Vader, die in de hemelen is, uw lieden uw misdaden vergeven. Maar indien gij niet vergeeft, zo zal uw Vader, die in de hemelen is, ook uw misdaden niet vergeven. Tot zover. Zullen wij samen Gods aangezicht zoeken? Heere, wij danken u dat wij vanavond in de kerk mogen zijn. En toen we binnenkwamen, lag de Bijbel al open. Omdat u nog steeds met ons spreken wil. Terwijl wij bij u vandaan gelopen zijn met de bedoeling om nooit meer terug te komen, roept u ons en spreekt u tot ons zondag aan zondag. En telkens opnieuw klinkt uw goddelijke woord. En dat hier niemand zal zijn voor wie dat gewoon is. Het is iets heel bijzonders. En als wij vanavond in onze voorbeden gedenken aan landen waar verdrukking is en vervolging. En vanavond aan Tunesië, een land met weinig christenen. En die er zijn, hebben het moeilijk. Gedenk, Heere, aan hen die samenkomen in het diepste geheim. Aan hen die samenkomen en heel stilletjes zingen, als zal kunnen zingen. Opdat ze niet zichzelf zouden verraden, die met heel weinig samenkomen in het diepste geheim, wetende als we ontdekt worden, verdwijnen wij in de gevangenis. En dat wij dan in alle vrede en vrijheid naar de kerk mogen gaan, is niet gewoon, maar een bijzondere goedheid van u. En mogen we u daarvoor erkennen en u bidden dat u vanavond zelf in ons midden bent. Want al zouden we hier zijn met elkaar en uw woord lezen, maar u bent er niet, dan zal alles leeg zijn en koud. Maar als u er bent, zullen onze harten brandende worden. Als u ons hart aansteekt met uw goddelijke liefde. Heere, wij bidden het u. Wees u in ons midden. En schenk u de prediking van het woord. En dat u onze harten opent, dat wij dat woord werkelijk zullen verstaan. Dat niet maar woorden zijn of letters, maar dat wij door dat woord heen u zelf zullen ontmoeten. Dat u hier bent met uw Heilige Geest. En dat vragen wij u, omdat u het zelf gezegd hebt, ziet, ik ben met u lieden, alle de dagen, tot de voleinding der wereld. Onmisbare Heere, schenk ons uw Heilige Geest. En dat wij door die Geest mogen bidden en zullen aanbidden. dat wij door die geest mogen zingen en onze gaven geven en het woord verkondigen en naar uw woord luisteren en dat bewaren in ons hart, alles door uw Heilige Geest. Drie enige God, schenk ons aanbidden, zoals het ook in de hemel gebeurt, waar uw lof gezongen wordt. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. En dat iets van die hemel ook op aarde beleefd wordt. En dat hier in deze wereld vol oorlogen, vol ellende, onrecht, vervolging, vol nood en tranen, dat daar door alles heen iets van de hemel mag worden ervaren en u mag worden aangebeden met heel ons hart. We dragen de gemeente aan u op, kinderen en grote mensen, ouderen en jongeren, mensen thuis meeluisterend, en wilt u zorgen voor de gemeente, voor allen. Gedenken die een taak hebben in deze dienst, en dat u deze gemeente laat groeien in de diepte en in de breedte. Waar er op dit eiland 160.000 mensen wonen, Heere. En de meeste, verreweg de meeste, niets van u weten. Dat uw gemeente dan groeien mag in de diepte, maar ook in de breedte. En dat ze zullen komen. Want wat heeft de wereld ons nou te bieden? Maar u, Heere, in u is alles te vinden. Met u kunnen we leven, met u kunnen we sterven. Met u kunnen we de eeuwigheid doorbrengen zonder ons één seconde te vervelen. En doe ons zo leven en zo spreken en luisteren in eeuwigheidslicht. Heere, gedenk ons, u weet van zieke mensen. U weet van eenzamen. Gedenk aan lege plaatsen. Rouwdragenden, u weet van alle zorgen die ons bezighouden. En doe alles toch eens zien vanavond in uw licht. Want dan ziet alles er anders uit. En dat alles wat ons hart neerdrukt, door u gebruikt zal worden om ons aan uw voeten te brengen. Dan zullen we u er nog voor mogen danken. Gedenk aan een ieder van ons. Zegen ook uw dienaar en zijn gezin aan de gemeente verbonden, dat u hem zegent, Heere, en tot rijke zegen stelt. Dat wij toch niet klein van u zullen denken, of al te menselijk zien op omstandigheden. Maar dat wij onze ogen tot u zullen opheffen en niets van onszelf verwachten, maar alles van u. Heere, wij vragen u dat alles in de verzoening van al onze zonden, ongerechtigheden, misdaden. Neemt u alles weg wat de loop van uw woord in de weg kan staan. En zie ons allen aan in de Heere Jezus en zijn volkomen werk. Daar mag van ons niets bij en het hoeft ook niet. Alles om Jezus wil. Amen. De tekst voor vanavond is het u voorgelezen schriftgedeelte, Markus 11, vers 12 tot en met 26. En er zijn drie punten die onze aandacht vragen. Eerst de vijgenboom vervloekt. 2. De tempel gereinigd. 3. De discipelen onderwezen. Dus de Heere vervloekt de vijgenboom. Hij reinigt de tempel. En hij onderwijst zijn discipelen. Markus 11, vers 12 tot en met 26. Wij gaan daar eerst nog van zingen uit Psalm 14, vers 2 en 3. De grote God die het recht verdedigt, sloeg van hemels troon zijn ogen naar beneden op Adams kroost. Doorzocht hun hart en zeden, hij zag of zich geen mens verstandig gedroeg en naar hem vroeg. Hij zocht alom, maar ach, hij vond er geen, want alle vlees is trouweloos afgeweken. Het land is vol van stinkende gebreken. Geen sterveling wil het pad der deugd betreden. Ja, zelfs niet één. Psalm 14, 2 en 3. Wij brengen vanavond een bezoek aan Jeruzalem. En Jeruzalem is afgeladen vol met mensen. Niet alleen de eigen inwoners, maar er komen ook nog eens duizenden en duizenden pelgrims bij. Allemaal voor het komende paasfeest. Dat had de Heer ook gezegd, hè, tegen zijn volk. Jullie moeten allemaal 3 keer per jaar naar Jeruzalem komen. Paasfeest, Pinksterfeest, Loofhuttenfeest. En paasfeest het allerbelangrijkste. Dus van alle kanten uit het Middellandse zeegebied zijn de pelgrims naar Jeruzalem aangekomen. En de stad is overvol. En de Heere Jezus is er ook. En in onze tekst komt hij uit Betanië, een klein dorpje vlakbij. Hij daalt de Olijfberg af en hij gaat dan richting de stad Jeruzalem. En als we aan de Heere zouden vragen, maar Heere, waarom bent u in Jeruzalem? Komt u ook het paasfeest vieren? De Heere komt iets heel anders doen in Jeruzalem. En hij weet het heel goed. Heeft van tevoren al gezegd, zie, we gaan naar Jeruzalem en ik zal daar overgeleverd worden. Ik zal ter dood veroordeeld worden. Ze zullen me kruisigen, ik zal sterven en na 3 dagen opstaan. Maar in Jeruzalem zijn er heel weinig mensen die dat beseffen. En omdat het in Jeruzalem zo overvol is, kunnen niet alle pelgrims in Jeruzalem overnachten. En de Heer Jezus en zijn discipelen overnachten in Betanië. En daar hebben ze een adres. Vrienden wonen daar. Martha, Maria en Lazarus. En daar zijn ze. En 's morgens vroeg, en het is op een maandag, gaan zij richting Jeruzalem en dan lezen wij dat de Heere honger heeft. En als we dat allemaal op ons in laten werken, dan zou Martha hem geen eten gegeven hebben. Kan mij het niet voorstellen. Maar er gebeuren hele vreemde dingen. In de verte ziet de Heer een vijgenboom vol in blad. En Marcus vertelt ons dat de Heere die honger heeft, naar die vijgenboom toe gaat met de bedoeling, en hij onderzoekt die boom en al die bladeren om te zien of daar vruchten aan die boom zitten. Geen vruchten, niks te bekennen. En Marcus zegt erbij, het is de tijd der vijgen niet. En dat is waar, want het is nou paasfeest. En het zou nog wel 1 week of 6 duren voor die vijgen rijp zijn. En wat doet de Heere? Hij antwoordt die vijgenboom. Dus hij reageert op zijn onvruchtbaarheid en hij zegt, gij vijgenboom, niemand eten van uw enige vrucht tot in eeuwigheid toe. Hij vervloekt die vijgenboom. En als we heel eerlijk zijn, vinden we het maar een vreemde geschiedenis. Daar kan die vijgenboom toch ook niets aan doen, dat het de tijd der vijgen niet is. Dus we hebben medelijden met die arme vijgenboom. En we vragen ons af, waarom de Heere zo hard handelt met die arme vijgenboom. Het is de tijd der vijgen niet. Heere, had gij uw almacht niet op een andere manier kunnen gebruiken? Waarom zo boos gereageerd op deze onvruchtbare vijgenboom? En het is juist als wij in de Bijbel dingen tegenkomen die wij vreemd vinden of die vragen oproepen, dan is het juist de moeite dat we het gaan onderzoeken. Wat staat hier nou echt? En wat wil de Heer ons zeggen? Dus alle vragen die we hebben bij het Bijbellezen zijn goddelijke uitnodigingen. Onderzoek de schriften. Als u de Bijbel alleen maar oppervlakkig leest, zult u weinig in vinden. Maar de Bijbel wil onderzocht worden. Moet je in graven. Dus hoe gaat het nou met vijgenbomen? 'S Winters zijn ze helemaal kaal, geen enkel blad. Maar in het vroege voorjaar begint zich de vrucht te zetten en dan beginnen ook de bladeren te groeien. En inderdaad, zo rond het paasfeest zijn die vruchten nog lang niet rijp. Maar je hebt ook vroegrijpe vijgen en die kun je wel eten, al zijn ze dan misschien iets minder smakelijk dan rijpe vijgen, maar je kunt ze eten. En als we dat bedenken, wordt het ons allemaal wel wat duidelijker. Dus omdat die boom vol bladeren zit, zou je mogen verwachten, er zijn vroegrijpe vruchten te vinden. En de Heer heeft die boom gezocht, maar wel bladeren, maar geen vroegrijpe vijgen. Dat betekent, er zal dit jaar geen enkele vrucht aan die boom groeien. En de Heere die bezegelt die onvruchtbaarheid van die vijgenboom en die zegt tegen die vijgenboom, niemand eet de enige vrucht meer van jou. Dus als we dat beseffen, zijn de scherpe kantjes er een beetje af, hè? Dus we begrijpen, een boom met bladeren betekent, hier moeten vruchten zijn. Maar er zijn geen vruchten. Maar de werkelijke betekenis ligt toch iets anders. Onze tekst, Marcus 11, vers 12 tot en met 26, begint met die vijgenboom. Dan komt de tempelreiniging en daarna komt die vijgenboom weer terug. En dat vind je in de Bijbel vaak, dat een bepaalde geschiedenis ingeklemd zit tussen anderen. Dus in dit geval zit de tempelreiniging als het ware ingeklemd tussen twee keer die vijgenboom. En dan wil Gods woord daarmee zeggen, dat heeft met elkaar te maken. Dus, nog een voorbeeld uit de Bijbel. Als je het boek Handelingen leest, dat boek begint met het Koninkrijk van God. Het eindigt met het Koninkrijk van God. Dus dan weten wij, dat hele boek Handelingen wil ons iets zeggen over het Koninkrijk van God. En in deze geschiedenis, als die tempelreiniging, als het ware, tussen die twee vijgenbomen instaat, heeft dat dus met elkaar te maken. En elders in de Bijbel komt het vaak voor dat het volk Israël vergeleken wordt met een vijgenboom. Met een vruchtboom. Door God geplant en God zoekt vruchten, maar helaas geen vruchten, stinkende vruchten. Dus dan begrijpen wij toch beter waarom de Heere Jezus zo'n honger had. En waarom hij zo reageert op deze vijgenboom. Die vijgenboom is het beeld van Jeruzalem, van de tempel. En zoals deze vijgenboom heel veel bladeren had en geen vruchten, zo vindt de Heer Jezus in de tempel van Jeruzalem heel veel godsdienst. Maar de echte vruchten, waar zijn die? En de Heere zoekt vruchten en vindt ze niet. En dan spreekt hij zijn oordelen uit tegen die arme boom. Maar eigenlijk is bedoeld, de Heere spreekt zijn oordelen uit tegen dat onvruchtbare Jeruzalem. En als we dit hele tekstgedeelte goed beluisteren, zijn daar vooral drie vruchten die de Heere zoekt. Om te beginnen het gebed. En wat is bidden? Spreken met God, zou je zeggen. En wat zoekt de Heere voor gebed? Niet dat ik mijn gebedje prevel en daarmee genoeg heb en denk, ik heb mijn plicht weer gedaan. Maar de Heere zoekt het gebed ernstig, aanhoudend, pleitend, smekend. Dat eigenlijk, net als wat Jacob zegt, hè, Heere, ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegent. Dat gebed zoekt de Heere. Mensen die hem zo nodig hebben, dat ze de Heere eigenlijk bijna niet los kunnen laten, totdat hij hen gezegend heeft. Heere, ik kan het niet missen. Gebed. Wat de Heere zoekt is geloof. En niet een algemeen geloof dat God bestaat, dat weet de duivel ook nog wel. Maar een geloof, zodat hij weet wie God is en dat hij op hem vertrouwt, zoals een kind vertrouwt op zijn vader en moeder. En dat u alles van God verwacht en eigenlijk een onbezorgd leven mag hebben, omdat u weet, net als een kind, vader en moeder zorgen voor mij. Zo mag u dan weten, God zorgt voor mij. En nog een vrucht. Dat wij elkaar zullen vergeven. En dat mag nooit goedkoop klinken. Want mensen kunnen elkaar vreselijke dingen aandoen. En dan moeten wij niet te snel aankomen met je moet het maar vergeven. Wanneer kun je echt de ander vergeven? Als je zelf mag leven uit de vergeving van God. Als God mijn zonde vergeven heeft. Dat wonder is zo groot. Op dat moment heb ik geen vijanden. Kan ik een ieder van harte vergeven. Dit was nog allemaal op veilige afstand. We hebben gekeken naar Jeruzalem van 2000 jaar terug. De Heere zocht vruchten. Heel veel bladeren waren daar. Enorm veel bladeren. Maar geen vruchten. En de Heere spreekt zijn oordelen uit over de godsdienst van die tempel. Alleen maar vormen. Alleen maar buitenkant. Maar waar is de binnenkant? Waar is de goddelijke liefde? Waar is die? En nou komen we iets dichterbij. Want die Bijbel houdt ons een spiegel voor. De Heere had honger. Ja, waarnaar? Naar vijgen? Nou, naar vruchten in Jeruzalem. Waar zoekt hij naar? Naar bladeren? Nee, naar vruchten. Waar zijn onze vruchten? En jouw vruchten? Mogen we onszelf afvragen. Dus in deze spiegel van Gods woord weten wij, de Heere zoekt geen bladeren, hij zoekt vruchten. Dus met bladeren bedoel ik bijvoorbeeld, er staat hier een kerk, de klok luidt, de deur staat open, mensen komen binnen, we zingen, we lezen, we verkondigen het woord, u luistert, u geeft uw gaven. Maar waar is uw hart? Dat kan allemaal nog bladeren zijn, hè? Maar waar is de vrucht in ons leven? Het ernstige gebed. Heb je genoeg aan je gebed? Of kijkt u uit met groot verlangen naar de verhoring? Heel veel gebeden lijken op mensen die ergens aanbellen en gelijk weglopen. Maar er zijn ook gebeden die lijken op mensen die aanbellen en blijven wachten. En nog eens bellen en kloppen. En dan nog maar eens door het raam kijken. Waarom? Ze hebben die persoon nodig bij wie ze aanbellen. En zo is het ook een groot verschil tussen bidden en bidden. We kunnen routine gebeden opzeggen. En eigenlijk zijn we daarmee tevreden met ons routinegebed. Ik heb gebeden, kan rustig gaan slapen. Maar een heel ander soort bidden is dat u tot God roept, of jij, dat u aanklopt en blijft wachten en luistert of u misschien beweging hoort. Waarom? U hebt hem nodig. U begrijpt het verschil wel, hè? Dus hoe is dat met ons en met jullie gebedsleven? Hebt u God nodig? Hebt u de Redder nodig? Heb je de Heilige Geest nodig? Is het voor u een zaak van leven en dood? Zo belangrijk? Heren, ik kan zonder u niet leven. En daarom blijf ik maar roepen en roepen en nog eens roepen. Ja, bidden kan ik niet goed, maar dan maar roepen. Heren, zegen mij. Denk aan blinde Bartimeus. Die man riep zo hard als hij kon. Ze zeiden, man, hij mond. Maar hij riep nog harder. Jezus, zonen Davids, ontferm u mijner. Waarom riep hij zo hard? Hij wist, het is erop of eronder. Deze kans krijg ik nooit meer. De Heere, kom er één keer door Jericho. En daarom, hij riep, je zou kunnen zeggen, de longen uit zijn lijf. En de Heere houdt bij hem stil. Brengt die man eens hier. En even later staat Bartimeus voor hem, die blinde. Wat wilt gij dat ik u doen zal? Heb je er ook antwoord op, als de Heere dat aan jou vraagt? Wat wilt gij dat ik u doen zal? Bartimeus hoeft niet na te denken. Heere, dat ik ziende mag worden. Weet je wat het eerste was wat hij zag? Christus. Bartimeus, dan heb je alles gezien. Even als voorbeeld van iemand die zo hard roept, omdat hij de Heere nodig heeft. Dus dat is een vrucht, hè? Houd ons de spiegel voor. De Heere kijkt niet naar onze bladeren, maar vrucht, gebed, geloof. Gelooft u dat God er is? Ja, natuurlijk geloof dat God er is, anders zit ik hier toch niet? Is God in jouw leven gekomen? Dan wordt alles anders, hè? Want God is een levende werkelijkheid. En als Hij in je leven binnenkomt, verandert alles. Dan wordt Hij de allerbelangrijkste in je leven. De Heere Jezus. De allerbelangrijkste. En dan geloof ik in hem. En ik vertrouw op hem. En natuurlijk altijd met veel gebreken. En juist iemand die in God gelooft, die zal er wel achter komen. Hoeveel ongeloof er ook nog zit. Geloof. En elkaar te vergeven. Ik zei net al, moet je niet te snel mee zijn. Maar de Heere zegt het hier wel heel duidelijk, dat dat een van de vruchten is die hij zoekt. Elkaar vergeven. Misschien een hele rare vraag, hè? Maar ben jij nou de slechtste hier, of is dat iemand anders? Nou zegt u, dat vind ik inderdaad een hele rare vraag. Toch meen ik het. Als je nou toch ziet van binnen wat er allemaal uit ons hart voortkomt. David zegt een vuile bron van wanbedrijven. En je loopt dan maar onder te zuchten. En toch God te roepen. O God, wees mij de zondaar genadig. Dan denkt u, en dan kijkt u in het kringetje rond. Dan denkt u, die andere mensen zullen vast
beter zijn dan ik. Ja? Die zullen wel niet zo slecht hart hebben.
En als u zo naar de ander mag kijken, kunt u toch wel iets van een ander verdragen. De Heerde vertelt ons een gelijkenis van twee mensen met schuld. De eerste man had een schuld van 60 miljoen daglonen.
Dan heb je toch wel goed je best gedaan om zoveel schuld te maken. 60 miljoen daglonen. Krijg je het al nooit meer afbetaald.
En hij smeekt zijn schuldeiser en hij zegt: o meneer de schuldeiser, heb geduld met mij. Ik zal alles betalen. Heere, help mij. En die schuldeiser, met barmhartigheid bewogen, die zegt: jongen, ik scheld je alles kwijt. Dus die hele schuld, 60 miljoen daglonen, afgeboekt. Dan komt die man een collega tegen en die is hem schuldig 100 daglonen.
Dat is nog een heel bedrag, maar vergeleken met die 60 miljoen natuurlijk heel weinig.
En hij zegt: jij bent mij nog 100 daglonen schuldig. Ik heb nog lang genoeg geduld met je gehad, komt er nog wat van? En hij zegt: o meneer de schuldeiser, heb geduld met mij, ik zal alles betalen. Niks ervan, zegt hij. Je betaalt het nu. En hij grijpt hem bij de keel, werpt hem in de gevangenis. Dan voelt u allemaal aan, dit is absurd.
Ja. En dat betekent,
wat mensen mij ook kunnen aandoen, dat mijn schuld tegenover God veel groter is. De verhouding 60 miljoen tegen 100. Heb je dat ook zo gezien? Mijn grote schuld tegenover God. Of valt bij u wel mee? Hij heeft het best aardig gedaan, niet? Of is je schuld bij God zo groot dat u Christus nodig hebt gekregen? Mijn schuld bij God zo groot, en als Hij mij dat allemaal vergeven heeft, kan ik dan een ander nog manen op zijn schulden tegenover mij? Dus wat is het geheim van een ander vergeven? Dat ik zelf leef uit de vergevende liefde van God. En dat is nou mijn vraag voor mezelf en voor jullie. Kennen jullie dat leven dat u leeft uit de vergevende liefde van God?
Als dat zo is, zult u heel veel van Christus houden. Vruchten.
En dat de Heere daarnaar hongert, naar vruchten, niet naar bladeren, niet naar godsdienstplichten, maar naar die goddelijke liefde, daar zoekt hij naar. En zo kan er ook een ambtelijke honger zijn. Jullie wel eens van gehoord? Ambtelijke honger.
Dat betekent dat een prediker of een diaken of een ouderling of een evangelist of een zendeling,
die verlangt zo naar vruchten. Dat er mensen bekeerd worden. Dat Gods kinderen onderwijs krijgen. Die verlangt ernaar dat mensen de Heere zullen kennen en zichzelf. Dat ze gaan verstaan wat zonde en genade is. Ambtelijke honger. Of zijn wij tevreden als alles een beetje zijn gangetje gaat zonder al te veel moeilijkheden? Of ken je er iets van dat grote verlangen van binnen, dat de Heere hier zijn voetstappen zal zetten, dat hij het horen mag? Die en die is wederom geboren.
Dat is punt 1. De vijgenboom vervloekt. Dat is toch wel een leerzame vijgenboom, hè?
Dan gaan we nou naar het tweede punt, de tempel gereinigd. Dus de Heere heeft nog steeds honger en hij gaat naar Jeruzalem. En daar ben ik al mee begonnen dat Jeruzalem net een mierennest was. Zo afgeladen vol met mensen. En vanaf de Olijfberg kun je die stad heel mooi zien. En dan zie je daar die oude stad en overal bovenuit torent die machtige tempel van Herodes. Een van de mooiste gebouwen ter wereld. Hadden we ook graag willen zien. Schitterend gebouw. Herodes, de man van de kindermoord, had ook veel bladeren. En hij heeft die tempel laten verfraaien zonder kosten of moeite te sparen. Dus centraal staat die machtige tempel. Kolossaal gebouw. Daaromheen heb je een plein, dat is alleen voor de priesters. Dan heb je een plein, mogen alleen de Joodse mannen komen. Dan heb je een plein, mogen alleen Joodse vrouwen komen. En dan een heel groot plein, het voorhof der heidenen. En dat was de ontmoetingsplaats van de Joden. Dus heel vaak als de Heer in Jeruzalem is, is hij daar. En dat plein was omgeven door zuilengalerijen. Hij had natuurlijk schaduw. En daar kon de Heere in alle rust en in de schaduw de mensen onderwijzen. En waar was die voorhof der heidenen voor bedoeld? Dat mensen daar toch God konden roepen. Want God woonde daar, in die tempel te Jeruzalem. Daar woont God. Dus als u God nodig hebt, wat doe je dan? Dan gaat u naar de tempel toe en u begeeft u naar een van die voorhoven. Denk aan die tollenaar, die gaat naar die voorhof der heidenen. Hij gaat helemaal achteraan staan. Hij durft niet omhoog te kijken. Hij slaat op zijn borst. Hij zegt, o God, wees mij zondaar genadig. Daar was hij voor, om te bidden. Om toch God te roepen. Kijk, wij hebben geen tempel. Je hebt wel een kerk. Maar dat is niet een plek waar God woont. Daar moet je eens maar eens over nadenken. Waar woont God nu? Tempel Jeruzalem is al eeuwenlang weg. Jaar 70 is die met de grond gelijk gemaakt. Sindsdien geen tempel in Jeruzalem. Waar woont God nu? Moet je eens over nadenken. Nou zeg je, dat is niet zo moeilijk. In de hemel natuurlijk. Dat is waar. Maar God woont op twee plaatsen. In de hemel en, ik toets even uw bijbelkennis, God woont op twee plaatsen. Hij zegt, ik, de verhevene God, ik woon in de hemel der hemelen. En ik woon bij diegenen die een verbrijzeld en vernederd hart hebben. Dus waar woont God? Als je iemand ontmoet met een verbrijzeld hart, vernederd, die tot God roept, God niet missen kan, daar woont hij. Dus dat kan zijn in Tunesië, in een eenvoudige tent, alles armoede, alles gebrek, maar daar zit iemand die God niet kan missen, die een verbrijzeld hart heeft. Dan woont God daar. Daar. En soms kun je het ook aanvoelen. De Heere is hier. Of hij is hier niet. Dus waar woont God? In elk geval, in de tijd van het Oude Testament, woonde God in de tempel. En als je hem nodig had, ging je naar Jeruzalem toe. Maar als je nu in die voorhof der heidenen komt, het lijkt wel een veemarkt. zeker met de paasdagen in aantocht moeten al die Joden een paaslammetje hebben. Dus daarop dat enorme plein het voorhof der heidenen staan. Kopers, verkopers, ossen, koeien, schapen, lammeren, duiven, geldwisselaars. Want die mensen komen van heidenen verre. Ze moeten hun geld inwisselen daar tegen speciaal tempelgeld. Werd goed aan verdiend. Dan moest je nog je offerdieren aanschaffen tegen dure prijzen. Dus de Sadduceeën, de tempelleiders, hadden de tempel omgebouwd tot verdienmodel. Daar werd goed geld verdiend. Dus in plaats dat het ging om tot God roepen, een heiden die tot God roept, ging het erom geld verdienen. En de Heere Jezus komt die tempel binnen. En hij komt daar niet als bezoeker. Hij komt als de Heere van die tempel. En wat doet deze Heere Jezus? Hij bekijkt die veemarkt. Er moet een kabaal geweest zijn van roepende verkopers. Al die duizenden mensen daar. Blatende schapen, loeiende ossen, koerende duiven, klinkende munten. Wat een herrie. En de Heere drijft ze er allemaal uit. De ossen, de koeien, de schapen, de duivel, de geldwisselaars. De tafels kiept hij om. Eruit! Heb je het nooit gelezen? Mijn huis zal een huis des gebeds zijn voor alle volkeren. Maar jullie... En dan wijst hij naar die priesters. Jullie hebben dat tot een moordenaarskuil gemaakt. Ondertussen staan die overpriesters de tanden knarsen. Ze ergeren zich groen en geel aan wat de Heere daar doet. Om te beginnen is dit niet goed voor een omzet van deze dag. En ten tweede, waar bemoeit hij zich mee? Dit is onze tempel. Maar wat de Heere hier doet, en dat ziet u in deze hoofdstukken, hoe dichter de Heere bij zijn dood komt, hoe meer dat hij van zichzelf laat zien. Maar dan moet je wel goed opletten. Dus met elke geschiedenis in Marcus, van Marcus 10 af, gaat het gordijn iedere keer een klein stukje verder open. Op zondag, dus de dag ervoor, is de Heere naar Jeruzalem gekomen, rijdend op een ezelsveulentje. Heere, wat heeft dat te betekenen? Ik ben die Christus, die koning, die rechtvaardig is en arm en zachtmoedig. Ik ben die Messias uit Zacharia 9, daar ben ik. Hier in de tempelreiniging. Ik ben die Messias die gekomen is tot een oordeel over de tempel. Ik ben de Heere van deze tempel. En ik houd hier opruiming om te laten zien, ik ben de machthebber van deze tempel. En er zit nog iets bij. Deze tempel komt tot zijn einde. Die boom met alleen maar bladeren zal niet lang meer bestaan. Die zal verdorren. Er komt een ander huis des gebeds. Dat is die wereldwijde kerk, bestaande uit Joden en heidenen. En die hebben geen mooie gebouwen. Ja, soms wel, maar niet altijd. Veel christenen komen samen in een kerkje met vier palen en een golfplaten dak. En als er daar twee of drie zijn die in de naam des Heren vergaderen, de Heere zegt, ik ben in het midden. En er kunnen pompeuze diensten zijn in een machtige kathedraal, maar als niemand daar Christus nodig heeft, is het allemaal leeg. Waardeloos. de overpriesters zochten hoe ze hem doden zouden. Dus zo ver gaat hun haat. Ze zien hem daar bezig. Hij ruimt die tempel op. Ze denken, wat doet die man hier? Ga weg. En ze hebben moordplannen. Alleen, hoe moeten ze het aanpakken? En er staat bij, de Heere was bij de mensen geliefd. Dus uit mensenvrees pakken ze hem niet aan. Ze laten nog even. Ze gaan vergaderen. Hoe kunnen we deze vervelende rabbi van Nazareth arresteren? Moordplannen. En aan het eind van de dag, maandagmiddag laat, gaat de Heere terug naar Betanië. Naar het huis van Martha, Maria en Lazarus. En de andere dag gaan ze weer terug, dinsdagmorgen. Zij passeren weer diezelfde vijgenboom. We zijn bij punt 3 aangekomen. De discipelen onderwezen, dezelfde vijgenboom. En Petrus kijkt naar die vijgenboom. Meester, zie, de vijgenboom die gij vervloekt hebt, is verdord. En inderdaad, die vijgenboom, hij ziet er treurig uit. Die bladeren slap, de boom verdort. En een vijgenboom is een saprijke boom. Dus dat die boom verdort is in één keer, is een wonderlijke zaak. En wat zegt de Heere dan? Petrus, dit kun jij ook. Jezus antwoordende zeide tot hen, hebt geloof op God? Dat ik die vijgenboom heb laten verdorren, is een zaak van geloof. Daarom zeg ik u, dat zo wie tot deze berg zal zeggen, de Olijfberg, wordt opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat hetgeen hij zegt geschieden zal, het zal hem geworden, zo wat hij zegt. Alle dingen die gij biddende begeert, gelooft dat gij ze ontvangen zult en zij zullen u geworden. Wat denkt u nu? Dus alles wat ik wil, kan ik krijgen. Heb je je verlanglijstje al voor de dag gehaald? Nou, u begrijpt wel, hè, dat niet om ons verlanglijstje gaat, want er staat gelovende. Dus het is niet wat ik allemaal zou willen, dat ik dat dan ga bidden. Het gaat om iets heel anders. De Heere zegt, die vrucht zoek ik, dat jij bidt, vastgelovend op mijn belofte. Dat ik het beloofd heb. Dat je daar zo staat op maakt. Dat je weet dat ik het doen zal. Al is het dan net zo onmogelijk als dat je een berg kan verplaatsen. Ik denk aan Abraham. Die man was oud. Sarah was ook oud. Hadden geen kinderen, Sarah onvruchtbaar. Dus dat betekent dubbel onmogelijk om dan nog een kindje te krijgen. Je bent oud en onvruchtbaar. En wat doet God? God houdt van onmogelijkheden. En hij zegt, Abraham, je krijgt een kindje. Jij krijgt een kindje. En dan staat er, en Abraham geloofde God. Ja, dat is echt geloof, hè. Het is totaal onmogelijk, maar God heeft het gezegd. Dus wat is het ware geloof? Het is van mijn kant onmogelijk, maar God heeft het gezegd. Heren, u hebt het gezegd, dus het gebeurt. En de jaren gaan voorbij. Het wordt alleen maar onmogelijker. Ondertussen is Abraham 99. En Sara 89. En Abraham gelooft nog steeds dat zij kindje zullen krijgen. Ja, maar man, je ziet toch dat dat niet kan. Het gebeurt toch ook helemaal niet. Jaren gaan voorbij, gebeurt niks. Abraham zegt, God heeft het beloofd en daarom zal het gebeuren. Kijk, dat is het ware geloof. Steunt alleen op wat God gezegd heeft. Al is het dan van mijn kant nog zo onmogelijk. En als Abraham 100 is en Sara 90, horen wij babygehuil vanuit Sara's tent. Wat is hier gebeurd? Abraham en Sara hebben een kindje gekregen. Ja, maar heeft God toch gezegd? Dat is die berg die verzet wordt. Het is onmogelijk. Maar God heeft het gezegd. Dus het ware geloof steunt altijd op wat God beloofd heeft. Dus ik kan nooit iets van God zeker geloven dat ik het krijg, als hij het niet gezegd heeft. Hè? Dus niet het verlanglijstje, maar in mijn gebed vraag ik alleen dat God doen zal wat hij beloofd heeft. Nog een voorbeeld om aan te geven dat het geloof bergen verzet. De Canaanese vrouw. Kent u haar? Het was een heidin, hoort er niet bij. En dat weet ze. Maar het is een vrouw met nood. Haar dochter ligt thuis op bed. Ze is bezeten door een duivel. En wat doet die vrouw, die moeder? Met die nood van haar kind gaat ze naar de Heere toe. Dat is de enige die ze nog kan helpen. En wat doet de Heer Jezus? Hij stuurt ze weg. Vrouw, je bent een heiden. Ga maar gauw naar huis. Ik ben niet voor jou gekomen. Waarom gaat zij dan toch niet weg? We moesten anders heen. De nood is zo groot. Ze kan nergens anders naartoe. En als je die geschiedenis leest, dan zie je dat de Heer maar met de ene hand afstoot. Met de andere hand trekt hij ze naar zich toe. Je bent een heiden. Ga je niet helpen. Je bent een hond. Gaat brood niet aan een hond geven. En dan zegt zij, ja heren, met andere woorden, dat is waar, ik ben maar een hond. Maar de hondenkens, dus die kleine hondjes die in huis komen, niet die straathonden, die eten toch onder de tafel van de kruimeltjes die vallen van de tafel van de kinderen. En dan zegt de heren, o vrouw, groot is uw geloof. En op hetzelfde moment is dat meisje verlost van die duivel. Dat is het geloof wat bergen verzet. De Heere aan te kleven, aan te roepen. Heer, ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegent. Ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mijn dochtertje geneest. Ik laat u niet gaan, zegt Bartimeus. Voordat u mij mijn ogen opent. Dat is het geloof. Dat bergen verzet. En dat geloof is niet alleen. Daar komt nog wat bij. Wanneer gij staat om te bidden. Vergeeft. Indien gij iets hebt tegen iemand. Opdat ook uw Vader, die in de hemelen is, uw lieden uw misdaden vergeven. Maar indien gij niet vergeeft, zo zal uw Vader in de hemelen is ook uw misdaden niet vergeven. Heb je wrok in je hart? Zit er iets in je hart, misschien al jaren, waar je niet kunt verteren? En niet kunt verwerken en niet kunt verstouwen.
zit in de weg, hè.
En de Heere die vraagt dan van je: vergeef de ander van harte. Heer, ik kan het niet. Ja, zeg dat dan eerlijk, dat je het niet kunt. De Heere zegt toch ook niet dat je dat in eigen kracht moet doen? Dat zijn bladeren en geen vruchten. Met Gods hulp, met Gods kracht kunt u vergeven. Maar laat er geen nijd, wrok, bitterheid in je hart zitten. Want als het tussen u en uw naaste niet goed zit, zit het dan wel goed tussen God en u? Heeft God jouw zonde vergeven? Of heeft zelf gedaan? Gewillig om al jouw zonden te vergeven. 60 miljoen daglonen. Zeer gewillig. Gane vergevende. En weet je wat het God gekost heeft om mensen de zonde te vergeven? Dat deze Heer Jezus op weg gaat naar de kruisdood. Daar te lijden en te sterven. En hij draagt daar wat ik had moeten dragen. De helse smarten. En als u ooit, en dat is geen visioen, hè, maar dat is door die Bijbel heen, dat u Christus zag, gekruisigd, doornenkroon, bloed, vastgespijkerd, van God verlaten. Heere, deed u dat voor mij? En zou je dan nog enige bitterheid in je hart kunnen koesteren? De Heere zegt, dat is een onmogelijkheid. Als die mensen zijn met een onmogelijkheid. Nou, vertel eens. Het is onmogelijk dat ik nog gered word. Je hebt half gelijk. Half gelijk. Het is voor uzelf onmogelijk dat je jezelf zou kunnen redden. Dat is waar. Totaal onmogelijk. En daarom heb je een redder nodig. En de Heere zegt, wat bij mensen onmogelijk is, volslagen onmogelijk. Dat is niet onmogelijk bij mij. En straks kom je thuis, die koffie die wacht maar even. Je gaat je knieën buigen en je zegt, Heere, hier heb u al mijn onmogelijkheden. En ik heb gehoord dat u daar raad mee weet. En bestorm dan die genadetroon. Je leven is kort en de deur staat nu nog open. En de Heere staat in het woord, hè? Zijn armen uitgebreid. En zal ik dan die Heere Jezus versmaden en verachten? Zal ik hem dan niet onmisbaar nodig hebben? Ben je dan zo goed in eigen ogen dat u deze gekruisigde Christus niet boven alles en iedereen zou lief hebben? De discipelen krijgen onderwijs. Heb geloof op God. En als we dit overwegen, dan komen er twee vragen op me af. Vraag 1. Weten wij wel wat bidden is? Vraag 2. Weten wij wel wat geloof is? Of zouden ze dat in Tunesië beter weten dan hier? Zoek toch nooit iets in jezelf, hè, wat alleen in hem is. We hebben vanavond wat mogen leren van die dorre vijgenboom. We hebben in de spiegel gekeken. En we hebben gehoord wat de Heere zoekt. Heere, en dat zegt hij zelf. Uw vrucht wordt uit mij gevonden. Ga nou niet zelf zitten proberen vruchten voor te brengen. Dat zijn stinkende vruchten. Maar kleef de Heere Jezus aan. En elke rank die in de wijnstok zit en met hem verbonden is, zal vruchten voortbrengen. Meer dan die zelf beseft. Amen. 130 vers 2. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gade slaan ons ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? 130 vers 2. Zullen wij samen danken. Heere, dat u al onze zonden graag vergeeft. Dat er is een gewillige Heere Jezus. En dat we het allemaal zeker kunnen weten. Of u onze zonden vergeven hebt. En als het niet gebeurd is, Heere. Dat u dag en nacht horen wil naar de noodkreten van schuldige mensen die u niet kunnen missen. Heere, wij komen met al onze onmogelijkheden tot u. Red onze zielen. Want wat bij ons totaal onmogelijk is, is bij u mogelijkheid, werkelijkheid. Wil uw Heilige Geest uitgieten over de hele gemeente. En dat ze allemaal God zullen vrezen. Niet als een slaaf, maar als een kind. Hun eigen zonde zullen haten. Hoe meer, hoe beter. En de Heere Jezus hartelijk zullen liefhebben. Dat er van deze gemeente wat mag uitgaan, ziet. Hier is God. Onmisbare God, drie enige. Breng ons veilig thuis. Gedenk ze die alleen thuiskomen, alleen geluisterd hebben. en wees ons zondaren genadig om Jezus wil. Ook dat handjevol christenen in Tunesië, Heere, gedenk ze. Schenk volharding. Hebben wij ook nodig. Bid voor ons. Dat ons geloof niet ophoudt. Amen. Onze slotzang uit de berijming van het gebed des Heren, vers 6. Dus het gebed des Heren, zesde vers. Vergeef ons onze schulden, Heer. Wij schonden al te snood uw eer. De boosheid kleeft ons altijd aan. Vers 6 uit de berijming van het gebed des Heren. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u. Amen.